Dan gaan we nu verder met deel 2 uit de serie De Dagen van Noach. En het subthema is wat vooraf ging. Wat ging er aan die dagen vooraf? En voor degenen die het willen, die kunnen met mij lezen. Genesis 6, de versen 1 tot en met 4. Genesis 6, de versen 1 tot en met 4. Dat is een heel interessant stukje. En er is veel wat God ons openbaart. Er is ook veel wat is geopenbaard, maar waar we moeite voor moeten doen. En dan kunnen we het ons eigen maken. Maar we gaan nu lezen. Genesis 6, de versen 1 tot en met 4. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters van de mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heere zeide: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Ik zei het al, voordat wij de dagen van Noach gaan behandelen, dus dat God Noach roept en wat er allemaal gebeurt, behandelen we een klein stukje geschiedenis wat ervoor plaatsvond. En dat hebben we net gelezen in die 4 versen. Het zijn maar 4 versen, maar oh, wat staat er veel in. En het verklaart ook een hoop. We kunnen het overslaan, maar we doen onszelf dan tekort. En ik denk dat we hele belangrijke informatie mislopen. Het begint al in de versen 1 en 2. Daar wordt een heel belangrijke vraag komt eruit naar voren. Want als deze schrijver het heeft over de zonen Gods, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie zijn de zonen Gods? Wie zijn dat? Nu zijn er een hele hoop theologen die zeggen, oh, dat is heel eenvoudig, dat zijn de nakomelingen van Seth. En dat zie je in Genesis, een heel geslachtsregister vanuit Seth geredeneerd. En hij zegt, en vanuit die zienswijze zijn de dochters der mensen, in deze zienswijze, dat zijn de nakomelingen van Kain. Dus de nakomelingen van Seth, die vallen op de nakomelingen van Kain, de dochters. En daar worden geweldige mensen uit geboren, geweldige indrukwekkende personen. Ik vraag me dan af, waarom zeg je dan niet gewoon dat de zonen van Seth kwamen tot de dochters van Kain? Waarom zeg je dat niet? Dat is veel duidelijker, weet iedereen waar die aan toe is, maar het wordt niet gezegd. Dit wordt verondersteld. En dan nog iets, waren de dochters van Seth zo lelijk? En waren zij geen dochters van de mensen? Die duiding, de dochters van mensen, is bewust gekozen, evenals de zonen Gods. Als God met Ezechiël spreekt, dan noemt hij hem niet zoon Gods. Dan zegt hij mensenkind. Mensenkind. Dus deze uitleg vind ik heel geforceerd. Ik hang deze uitleg niet aan. Ik zal ook aantonen waarom. De andere uitleg op dit punt is veel logischer. Gelet op de context, dat zijn die 4 versen, maar ook op de macrostructuur van de Bijbel. En die zegt dat de zonen Gods zijn gevallen engelen. De zonen Gods zijn gevallen engelen. En de reden daarvoor ga ik met u lezen. U kunt dat onder andere lezen in Job 1, vers 6. Ik ben zo intensief met Johannes bezig, dat ik bijna geen andere Bijbelboek kan uitspreken. Maar dit is Job, Job 1 vers 6. Laten we het lezen. Job 1, vers 6. En we lezen daar: op zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. Horen we dit? Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. En dat zijn niet de mensen hoor, dit zijn engelen. En we gaan nu naar Job 38. Job hoofdstuk 38. En daar gaat God Job antwoord geven door het stellen van vragen. Dat klinkt vreemd, hè? Dus God gaat Job antwoord geven door het stellen van vragen, maar het zijn retorische vragen. En dan zegt God dit tegen Job. Hier staat er: toen antwoordde de Heere Job uit een storm en hij zei: wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen omdat u mij onderricht. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, als u inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden? Tot zover even. God stelt een retorische vraag aan Job. Hij zegt: Job, waar was je toen ik de aarde grondvestte? Want Job is vroom, maar Job doet ook of hij de wijsheid in pacht heeft. En God gaat hem antwoorden: waar was je, Job, toen ik de aarde grondvestte? En let erop, het taalgebruik hier is beeldspraak. God weet echt wel dat de aarde niet op pijlers staat. En hij heeft ook niet een meetlint gebruikt, ook niet uit een bouwmarkt om de aarde te... Het is beeldspraak, ik hoop dat we dat verstaan. En in hetzelfde boek zegt God dat hij de aarde ophangt aan het niet. Terwijl primitieve volken dachten dat een of andere superschildpad de aarde droeg, of Atlas, die grote reus, of dat hij inderdaad op pilaren stond. Maar in Job staat dat God de aarde ophangt aan het niet. Dat is wonderlijk, hè? Die kennis. Maar daar gaat het mij even niet om. Heeft u opgemerkt dat toen God de hoeksteen legde van de aarde, dat de morgensterren en de zonen Gods juichten? De hoeksteen is de belangrijkste steen in een bouwwerk. En natuurlijk heeft de aarde geen hoeksteen, zoals huizen een hoeksteen hebben, maar het gaat om het principe. Dus ik heb een replica van de aarde meegenomen. Toen God de aarde formeerde, toen die aarde nog niet gereed was, nog geen mooie woonplaats zoals wij die kennen, toen staat er, toen God de hoeksteen legde, wat het ook is, toen God ermee bezig was, toen waren de morgensterren aan het juichen en de zonen Gods waren aan het jubelen. De zonen Gods zijn engelen. Er waren nog geen mensen geschapen. De aarde was nog niet eens gereed als een woonplaats. En de zonen Gods en de morgensterren jubelden. Want ze waren enthousiast over wat God aan het doen was. En ze bleven jubelen. Ook toen hij de... Ik neem aan, ik weet niet, het lijkt op dahlia's. Zijn dit dahlia's? Geen bloemenkenners? Nou, het zijn in ieder geval prachtige bloemen. Verstaan we dit? De zonen Gods en morgensterren zijn engelen. Wie kwamen er tot de dochters der mensen? De zonen Gods. We gaan verder. Want ik hoor nog geen overtuigd amen, massaal, ik hoor het niet. Dus we gaan, ja, één massaal. Eén massaal ametje. En een kuchje. Maar dat zal echt wel een echt kuchje zijn. Oké. Ga met mij dan naar Jesaja 14. Jesaja 14. En naar vers 12. Jesaja 14, vers 12. Nou, hier lezen wij. Hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, zoon van de dageraad? Hoe bent u ter aarde geveld, overweldiger der volken? Ik lees het nog een keer. Hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, zoon van de dageraad? Hoe bent u ter aarde geveld, overweldiger der volken? Het gaat in dit vers niet om een aardse koning. Ook al gaat de hele context van het gedeelte van Jesaja over de koning van Babel, maar hier gaat het niet om een aardse koning. En ik zal het uitleggen. Want een aardse koning kan nog wel van zijn troon vallen, maar hij kan niet uit de hemel vallen. Bent u met me eens? Er valt iemand uit de hemel. Dat is geen aardse koning. Ik zeg nogmaals, hij kan van zijn troon vallen, hij kan van zijn paard vallen. Maar niet uit de hemel. En hoe wordt hij nader geduid, deze persoon die uit de hemel valt? Hoe wordt hij geduid? Morgenster. Morgenster. Terwijl de morgensterren juichten en de zonen van God jubelden. Er valt een morgenster. En als je het leest in die context, die wou zijn troon aan die van God gelijk maken. Nee, hij wou hem boven de troon van God stellen. Dat is niet de koning van Babel, hoor. Die had geen besef van God. Nou ja, Nebukadnezar wel een beetje, dankzij Sadrach, Mesach, Abednego en Daniel. Hij had geen besef van God. Zien we om wie het hier gaat? Zonen Gods zijn engelen. Ze jubelen bij de schepping. Ze zijn de morgensterren en deze morgenster is ter aarde gevallen. Wie is het? Satan. Het is de val van Satan. Vaak worden aardse koningen, daar zitten machten achter. Als we Ezechiël lezen, er is een klaaglied over de vorst van Tyrus. Lees Ezechiël 28 maar. Het gaat over de koning van Tyrus, de aardse koning, maar het gaat ook over Satan. Lees het maar. Thuis. Het eerste gedeelte gaat over de koning van Tyrus. Maar daarna zien we dat het om Satan gaat. Want er zitten bolwerken achter aardse machten. Als Daniel een gebedsverhoring ontvangt van de engel Gabriel, dan zegt Gabriel, lees het maar in Daniel 10. Daniel, vanaf het moment dat je begon met bidden, is je stem gehoord in de hemel. En ik ben op jouw woord gekomen, maar de vorst van de Persen stond 21 dagen tegenover me. Maar uw vorst, dat is Michael, die kwam mij te hulp. Hier zien we iets van de strijd in de hemelse gewesten. De koning van Persië kan een engel niet tegenhouden, hij ziet hem niet eens. Die engel is zo snel, tegen die tijd dat die koning zegt, grijp hem. Is die engel alweer in een andere dimensie? Begrijpen we dit? En zo is ook degene die valt uit de hemel, dat is Satan. En hij gaf ook de aardse koningen macht. Ik zei het al in het begin, hè? Hoe komt zo'n zielige, kleine Oostenrijker, een nobody, een loopjongen in de Eerste Wereldoorlog, een loopjongen, een korporaal, die voor allerlei klusjes werd gestuurd, maar wel fanatiek, wel ijverig. Hoe kwam het dat hij zo machtig werd, dat hij de wereld in een oorlog kon storten? Wie gaf hem zijn macht? De draak? Dat verklaart de jodenhaat van de naties. Ultralinks voedt antisemitisme. Een bepaalde wereldreligie staat bol van antisemitisme. Extreem rechts staat vol met antisemitisme. Hoe verklaar je dat? Deze partijen staan haaks op elkaar qua ideologie. Maar in hun haat tegen de Joden vinden ze elkaar en maken ze een monsterverbond. We strijden niet tegen bloed en vlees. En welke ideologie je ook aanhangt. En hoe sterk en machtig je ook denkt te zijn. En al heb je de meerderheid met 99,9% op de aarde. Er komt een dag. Dan ga je dood. Je wordt stof. En je zal voor je maker moeten verschijnen. En dan maakt het niet uit of je de meerderheid had. En dan maakt het niet uit hoe leugenachtig je bent geweest. Dan maakt het alleen uit, heb je Gods vredesaanbod in Jezus Christus geaccepteerd. Dit moest ik even doen, maar u begrijpt het wel. Nu is er een interessant briefje in de Bijbel en dat gaan we ook nog even behandelen. We gaan het niet helemaal lezen, maar dat is het voorlaatste boek uit de Bijbel. Het is een boek, of eigenlijk een brief van Judas. Judas was een broer van Jacobus. En beide waren halfbroers van Jezus. Dus Judas is niet de verrader Judas, want die is al lang, die heeft zichzelf opgehangen, die kreeg spijt van zijn verraad. Maar dit zijn dus de broers van Jezus, de halfbroers. Want Jezus heeft geen aardse vader, een hemelse vader. En deze Judas die schrijft, en hij doet dat, als je dat briefje leest, dan roept hij de gelovigen in die dagen op om tot het uiterste te strijden. Waarom? Om het geloof, zegt hij, en niet in het geloof algemeen, maar het geloof dat ons is overgeleverd, de gezonde leer, de Bijbelse leer. Judas zegt, strijd, je moet ervoor strijden, want, zegt hij, er zijn lieden binnengeslopen toen al. Dit was een halfbroer van Jezus, net als Jacobus. Toen al waren er lieden binnengeslopen, dus niet gevaar van buitenaf, maar mensen die erin geslopen zijn, die dat aantasten. En vandaag de dag is het precies hetzelfde, er is niets veranderd. Het is alleen geraffineerder. Hij zegt, we moeten daarvoor strijden, voor die gezonde leer, tot het uiterste, zegt hij. En dan gebruikt hij drie voorbeelden. Hij gebruikt meer voorbeelden, maar deze drie zullen wij behandelen. Dit is wat voor voorbeelden hij gebruikt. Hij waarschuwt ons. Hij zegt, denk aan de verlosten uit Egypte, die vanwege hun ongeloof toch omkwamen in de woestijn. Denk aan de engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten. Hij zegt, en denk aan Sodom en Gomorra en de steden rondom hen in hun nabijheid. Alle drie vielen onder een oordeel van God. Dat is wat ze gemeen hebben. Maar waar het mij om gaat, is dit stukje tekst. En luister goed, ik ga twee keer lezen. Twee keer. Hoe Judas dit formuleert. Want dan kom ik weer op mijn punt terecht. Let op. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn. Ik lees het nog een keer. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen, wie zijn die genen? Dat zijn de engelen die hun oorsprong ontrouw werden, die hun woning verlaten hebben. En wat hebben deze genen? Die hebben net als Sodom en Gomorra hun hoererij gebotvierd en zijn ander vlees achterna gelopen. Daarom zijn ze veroordeeld. Daarom heeft God ze gebonden, deze wezens. Je kunt ook de tussenzin, zoals Sodom en Gomorra, kun je weglaten. Maar hij trekt alle registers op Judas. Je kunt het ook zo lezen. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Omdat zij hun hoererij hebben gebodvierd en ander vlees zijn nagelopen. En de zonen God zagen dat de dochters van de mensen schoon waren. Nu zijn er mensen, en ook de groep die zeggen, ja, het gaat om de nakomelingen van Seth en het gaat om de dochters van de nakomelingen van Kain. Als Jezus onderricht geeft over het huwelijk en over de opstanding, dan zegt hij, ja, maar in de hemel trouwen zij niet. Ze zullen zijn als de engelen. Oké, dus er is geen huwelijk. Maar wordt hier iets gezegd van, er is helemaal geen fysiek contact? Hier wordt alleen gezegd dat het huwelijk niet meer bestaat. En we hebben gelezen dat die engelen aan hun oorsprong ontrouw geworden zijn. Want kunnen engelen fysiek contact hebben? Ik dacht het wel. Petrus wordt in zijn zij gestoten. De dochters en Lot, van Lot, die worden bij de hand genomen door de engelen. Drie engelen verschijnen aan Abraham en wat doen ze, waaronder de engel des Heren, wat doen ze? Ze eten. De Bijbel zegt, engelen zijn dienende geesten, maar dat wil niet zeggen dat ze geen lichaam hebben. Ik denk juist dat engelen wel een lichaam hebben. Alleen, als zij zich verplaatsen, gaan ze niet met een OV-kaart. En zelfs niet met, er is nu eentje die gaat iets, er gaat 1000 km/u. Schiphol is daarover aan het onderhandelen, daar wil ik wel eens in zitten, als het goed getest is. Engelen dematerialiseren. We zijn opgebouwd uit atomen. Star Trek is apart, maar ik geloof dat het bestaat. Engelen verplaatsen zichzelf door te dematerialiseren. Toen Jezus opstond uit de dood, kon hij dat ook. Hij klopte niet eens netjes aan. Hij stond in één in hun midden. En toen ze het niet geloofden, en toen ze dachten dat hij een geest was, toen zegt hij, hebben jullie hier iets te eten? En dan hadden ze een stukje vis, kibbeling, van de Diemermarkt. En hij at het voor hun ogen. Engelen hebben fysieke lichamen. Maar als ze zich verplaatsen, kunnen ze zo voor je staan. Die atomen of moleculen, hoe God het doet of hoe zij het doen, doen ze het, daar staan ze. Daarom schrikken mensen ook, moeten de engelen altijd zeggen, wees niet bevreesd. Want je schrikt je kapot. Ik schrok al van een laken ooit. Dus laat staan een engel. Ik was aan het bidden thuis en woonde in Julianaplantsoen en ik had mijn ogen gesloten en ik was de Heer aan het loven en prijzen. En één had die rare buurman van mij zijn lakens te drogen gehangen, 's avonds. Dus ik deed mijn ogen open. Dan schrik je. Jullie natuurlijk niet, want jullie zijn echt geestelijk. Maar mensen, engelen zijn wezens. En ze hebben contact. Ik weet van, en dan ga ik afronden. Ik weet van een directeur van mij, van de theologische opleiding, die in de zending zat. Hij zegt, vrouwen, maar mannen ook, maar vrouwen worden fysiek in hun slaapkamer lastig gevallen door boze geesten. Oh, maar dat kan niet. Oh, dat is middeleeuws. Mijn neus. Het is niet middeleeuws, het is actueel, het is waarheid. Boze geesten kunnen in het lichaam van mensen binnendringen. Echt waar, de exorcist is heel, is niet Hollywood hoor, is afgeleid van een realiteit. Of de maker het zich bewust is of niet. En als je eraan twijfelt, lees het verhaal maar in Marcus 5... waarin één man wordt bevrijd van meer dan 2000 geesten. Want ze vragen Jezus om toestemming om in die varkens te mogen. En alle 2000 die duiken in het meer en verdrinken. Dat zat niet tussen de oren van de varkens. Het is een realiteit. En nog één punt. Hoe komt het dan dat als de zonen Gods gewoon zonen van Seth zijn en de dochters der mensenkinderen, dochters van Kain, hoe komt het dan dat er in die tijd reuzen waren, titanen, machtigen? Lees maar in Numeri. Als de verspieders kijken en die zeggen, oh, er zijn reuzen in het land. Wij zijn sprinkhanen in hun ogen en in onze eigen ogen zijn we ook sprinkhanen. Wat dacht je van Goliath? Er waren reuzen in die tijd. Dat waren de bastaards. De zonen Gods zijn gevallen engelen. Volgende keer gaan we verder over de dagen van Noach. Amen.